En welkom op de podcast van Gejarte, een reeks van gesprekken over onderbelichte zaken in de wereld van IT. Ik ben Marco Gianotte en je host. Elke podcast praat ik met een onbezongen held. Mensen met visie, niet alledaagse meningen en ook de nodige zelfspot. Welkom Gorga Labadi.
Hey Marco.
Ja, ik ben blij dat je er bent. Ik heb heel veel gasten. Die ken ik 10, 20 jaar, maar wij kennen elkaar al meer dan 50 jaar. We zijn in dezelfde straat opgegroeid. Onze ouders kennen elkaar. En voor mij ben je de brand professor. En je bent ontzettend goed terechtgekomen. Ik bedoel, ja, tegen alle verwachtingen in. En ik heb jou ook gevraagd om met mij te praten over branding in de gekke wereld van IT.
Ja, tof Marco.
Dus even, mensen kennen natuurlijk niet die het horen van in de gekke wereld van IT. Wie is Gorga Labadi?
Ja, Gorga Labadi is een merkstrateeg. Ik ben al 20 jaar bezig eigenlijk te onderzoeken hoe merken en mensen met elkaar interacteren. Dat neemt steeds gekkere vormen aan. Ik ben elke keer weer verbaasd over hoe mensen zeggen dat ze reageren op merken en wat ze dan uiteindelijk doen. Dat blijft me verbazen. En die fascinatie, die hou ik gewoon vast. En gebruik ik ook in mijn dagelijkse adviespraktijk. Maar ook, je zegt de professor. Dat mag ik van de UvA niet zeggen. Ik moet van hun zeggen external lecturer. Omdat ik niet tot een vaste staf behoor.
Klinkt nog sexier.
Maar het betekent nog steeds dat ik daar onderzoek doe via mijn studenten. Ik geef daar les in branding. En specifiek branding voor start-ups. Vind ik heel interessant van wat start-ups zou eigenlijk aan branding zouden kunnen hebben. En ook daar doen we onderzoek naar. Dat deel ik dan weer met mijn opdrachtgevers.
Ik neem aan dat je gewoon een scherpe mening hebt, toch?
een van de leuke dingen die we kunnen doen is bijvoorbeeld, we hebben een concept bij Frank Watching, waar we een noemen we een brand roast, waarbij we merken gewoon van voor naar achter en terug fileren. En uiteraard krijgt de roastie de gelegenheid om zelf te zeggen wat ze van onze roast vinden. Ja. En dat leidt tot hele hilarische, maar ook goed bekeken artikelen.
Ja, want het over branding, want je ziet, kijk, de grote merken in de wereld, dat waren vroeger Shell of Unilever. Mm-hmm. Nu kijk je naar de grote merken, Apple, Amazon, Microsoft, Google, is daar nummer 1, 2, 3 en 4. Hè? Ja. Dan krijg je Samsung, is ook wel technologie, pas op de zesde plaats krijg je Coca-Cola. Dus ja, IT is hot, tech is hot.
Absoluut.
In Nederland is het natuurlijk een markt waar ook steeds meer opkomende merken zijn, wat betreft start-ups, steeds meer unicorns die we krijgen.
Ja.
Maar ook wat meer traditionele IT-bedrijven, managers, providers, Ilionix, Conclusion, Broad Horizon. Er komen steeds meer bedrijven op. Mm-hmm. Daar gaan we het over hebben, deze podcast.
Ja,
B2C begrijpen we allemaal, maar wat zijn de grootste B2B fuck-ups die je hebt in brandstrategieën?
Nou ja, de fuck-up begint er al mee dat ze denken dat branding voor B2B heel anders is dan B2C.
Ja.
Ze denken dat de wetten, zeg maar, de merkwetten die voor B2C gelden, niet voor B2B gelden. Alsof beslissers in business-to-business niet ook mensen zijn die ook gewoon een brein hebben wat zelden reageert op stimuli van buitenaf.
Het zijn ook dezelfde emotionele sukkers die gewoon een pakje cola kopen of een iPod kopen of wat dan ook. Ja,
de decision-making unit ziet anders in elkaar, is ingewikkelder. Maar ook die bestaat allemaal uit mensen. En ja, mensen zijn veel primitiever dan we willen toegeven.
Een grote emotionele soep daarboven. De vraag maar als je dan denkt, wat B2B IT brands, welke, zeg ik, oké, je zegt ze moeten denken op B2C, B2E, het maakt geen donder uit, het is allemaal hetzelfde. Mm-hmm. Wat zijn de fouten dan die B2B brands maken? Zoals IBM, dat zijn de grote, en SAP, daar staat op plaats 18 maar in de global brands. Mm-hmm. Wat zijn nou, je hebt ook een paar Nederlandse bedrijven, hebben we gedeeld voorgaande aan deze podcast.
Ja.
Vind ik wel super interessant om deze een beetje te roosten.
Nou ja, het is heel interessant. We hebben gekeken naar Ilionix, Conclusion en
Brand. Ilionix, de Lion eigenlijk. Ilionix, ja.
Nou, daar begint het dus al mee. Dat is grap. Ik kijk gewoon naar een merknaam en ik kijk hoe spreek ik die uit. En dat doet de gemiddelde consument doet dat ook.
Ja.
Die bedrijven hebben natuurlijk een hele goede reden waarom ze zo heten. Alleen als ik een merknaam anders uitspreek of niet kan uitspreken, dan verlies je al wat. Een merknaam die moeilijk uitspreken is, blijft gewoon niet in je brein hangen. Dus dat is al fout 1.
Ze beginnen zo namens Ilionix, het I en Lion en X for anything. Als ik dat, zo zag ik hem zelf. Maar dat vind ik wel helder dat jij zegt niks. Wat maak je ervan?
Ja, ik spreek het uit als Ilionix.
Ilionix, het lijkt wel een soort worstenmerk.
Nou, het doet me heel erg denken aan Victorinox. Dan denk ik, dat is aan die Zwitserse zakmessen.
Oh, dat is wel positiever.
Maar dat is dus, jij bent creatieve geest en jij gaat op zoek naar de betekenis van een woord. Maar een gemiddelde consument besteedt daar 0,3 van een seconde aan. En als hij het dan niet snapt, dan vergeet hij het.
Maar ook in de board, waar mensen zitten die ontzettend veel geld verdienen. Ja,
in de board nog veel minder. Daar hebben ze nog minder breincapaciteit beschikbaar. Vanwege alle andere dingen die aandacht benodigd hebben. Om daar goed over na te gaan denken. Ik zeg altijd, als je een creatief, vaak zo'n creatief bureau dat met zo'n merknaam komt. Nou, hoe langer ze de tijd nodig hebben om uit te leggen waarom die merknaam een goede merknaam is, hoe slechter is die.
Dus ik heb die gekke Griekse namen of zo, Latijnse namen of zo. Maar je hebt een andere bij Yonex gehad.
Zeker.
Bijvoorbeeld een Broad Horizon. Dat tikt ook aan de weg in Nederland.
Nou, wat heel interessant is aan Broad Horizon, we willen natuurlijk even die website gaan bekijken. Daar hebben ze een fantastisch filmpje van, hoe heet hij nou, David. David nog iets.
Geen Edinburgh, dat weet
David,
ik
ook. Nou ja, maar wel zo'n prachtige naam. En een fantastisch filmpje over een survival man en hoe hij zich steeds aanpast aan de omgeving. En dat is een soort van metafoor van waar dat bedrijf dan voor staat, Broad Horizon. Alleen, ik vraag me steeds af, wat doet die man nou in dat bedrijf? Wat is zijn link met het bedrijf? Ja, dus het verhaal is fantastisch. En dan zie je hoe hij survivalt. En dan is waarschijnlijk de bedoeling dat we denken van, oké, de manier waarop hij in het echte leven survivalt. Zo, met dat soort vragen zitten mensen in IT ook. Die hebben geen idee hoe ze moeten overleven. En met Broad Horizon kan je dan gaan overleven. Maar de gemiddelde consument die kijkt ernaar en die denkt, maar die survival man die ik net heb gezien in zijn stinkpak en zijn ongeschoren bek. Hoe relateert hij dan aan al die gesteven borden van de mensen die ik dan zie als het management?
Ja.
Want als je dan gaat kijken van wie zit er achter Broad Horizon, dan zie je ze allemaal pakken met dassen. En denk je, ja, maar die hebben nog die zouden geen 5 minuten in de natuur overleven. Dus waar ligt dan de link? Nou, en dan snap ik het niet als een doorsnee consument.
Maar
probeer
ook
steeds.
Dat is een boardroom. Je zegt eigenlijk een boardroom member is een doorsnee consument. Dat is gewoon een gewone mens die reageert heel primitief op een merk.
Ja, omdat dat brein niet onderscheid maakt tussen of in welk context die zit. Dus we gaan achteraf rationaliseren waarom we bepaalde beslissingen nemen. En dan zeggen we, ja, dit zijn alle argumenten op basis van, maar die beslissing is in een split second genomen.
Zo,
echt zo.
En een andere merk, Conclusion bijvoorbeeld, sterk opkomend merk?
Ja, nou, Conclusion doet het wel heel goed vanuit merkperspectief. Zij geven heel duidelijk aan wat hun core values zijn. Dus wat drijft hun integriteit, vertrouwen en verantwoordelijkheid nemen. Nou, dat is heel helder neergezet. Positionering is het Engels. Ik weet niet waarom het in het Engels moet, maar ze zeggen dan business done differently. Dus zij doen het blijkbaar anders en dan gaan ze vervolgens ook uitleggen hoe ze het anders doen. Dat is misschien niet zo spannend. Ze doen het together. Nou, tegenwoordig doen we bijna alles in co-creatie. Maar dan komt het bewijsvoering en dan maakt het verhaal sluitend. Ze zeggen wij doen dat omdat we een ecosysteem hebben van 26 expertbedrijven. En dan denk ik, wacht even, dus wat voor vraag ik ook heb, als ze er 26 experts hebben, die allemaal dus net iets anders kunnen, dan gaan ze altijd mij een goede oplossing geven. Dus de conclusion is, zij gaan mij gewoon helpen. Ik doe het wel samen, maar ze gaan mij helpen.
Sterke merkbelofte, wat je waar moet maken.
Ja.
Schuberg Phyllis, daar had je ook nog naar gekeken.
Ja, nou dat is misschien wel de hardste test. Schuberg Phyllis, dan kijk je daarna en dan vraag je het mij, en ik heb namelijk zelf die test ook gedaan. Ik vroeg aan Hanna van dat Schuberg Phyllis, waar staat het ook weer voor? Want die heb je gisteren bekeken, toch? Geen idee. En datzelfde gebeurt mij ook, dus iets blijft al niet hangen.
Is dit een naam?
Misschien wel. Dat is moeilijk te zeggen. Schuberg.
Het bestaat uit de naam van de founders, hè? Bijvoorbeeld. Het is een combinatie, een samengestelde naam. Hè?
Ja, dat betekent
Pim
dus
Berger.
Ja, als je die mensen kent en je weet waar ze voor staan, is het super relevant.
Dus dan eigenlijk is het verhaal van de founders, want het zijn 3 mannen die het oprichten, Philip Dries en zo, Gerben Schuring en Pim Berger, dat verhaal dan prominenter aanwezig moet zijn.
Ja, dat zou je dan naar voren moeten brengen. Bij Schuberg denk ik, dat is een Duitse naam, dus het relateert niet. Alice is voor mij Engels. Mm-hmm. Oké, interessant. Maar dit verhaal wat jij nu vertelt, dat haal ik niet uit die merknaam. Dus ik weet, zoals heel veel bedrijven, 70% van de bedrijven hebben de naamgeving van de oprichters.
Ja.
Dus dat is niet heel ongebruikelijk. Alleen als ik die oprichters niet ken, dan praat dat merk dus tegen alleen maar mensen die hun al kennen. En weten waar die mensen voor staan of waar die afkorting voor staat. Dus je praat alleen maar tegen bestaande klanten. Dus als je niet wil groeien, zou ik zeggen, dat is prima. Als je genoegen neemt met je huidige customer base, is dat fantastisch. Maar als je wil groeien en je wil nieuwe klanten aantrekken, dan zal dus alles over je product of over je propositie of over voor wie je er bent. Hè, dat werd bijvoorbeeld bij Conclusion niet precies duidelijk. Voor wie ben je er nou eigenlijk? Mm-hmm. Dat moet dus allemaal van andere middelen komen. Als je dat nou in je merknaam stopt, dan heb je al zeg maar een heel groot communicatiebudget, kun je besparen. Als je merknaam vertelt wat je doet, of voor wie je er bent, of wat je...
Is dat de tagline? Bijvoorbeeld, namen zijn uniek bijvoorbeeld. Hè? Je hebt hele korte namen. Google, dat is een rare naam, hè, op zich.
Google, dat is een heel goed, dat is een heel goed punt. Ik had ook gezegd, ik zou een paar mythbusters doen. Heel veel, wij werken heel veel voor startups en dus ook indirect zeg maar voor investors en incubators. En die komen altijd met het verhaal van, ja, je moet een nondescripte naam nemen, want dan kan je daarna nog alle kanten op.
Een soort laden.
Precies, dan ga je het laden. Nou, laden kost geld. En als één ding is dat startups nog niet hebben, is geld. Dus eigenlijk een heel dom advies, als ik het zo mag zeggen. Want alles wat je in je merknaam stopt, dat is free advertising. Dus een nondescripte naam is altijd een heel slecht idee. Ze zeggen dan, van ja, daarna kan je alle kanten, maar waarna?
Ja,
want je krijgt geen positie in de markt als je niet gelijk helder is. Voor wie ben ik er? Wat is mijn propositie? Waar zit de value van wat ik aan het doen ben? Als één van die drie componenten er niet is, waarom zou ik dan überhaupt jou als merknaam onthouden? Dus waarom zou ik dan überhaupt een relatie met je kunnen ontwikkelen?
Is het puur de naam van het bedrijf? Is het de tagline? Is het de missie, de visie? Wat maakt nou een bedrijf in de tech nou echt superkrachtig?
Nou ja, kijk, als je naar die top 4 kijkt, dan is het natuurlijk, die zijn wel tech-oriented, maar die hebben altijd een end-consumer. En die hebben
allemaal
een
B2C dan, hè? Dan denk je, ja, behalve Microsoft, dat kennen we allemaal, konden we niet onderuit, hè? Maar kijk, Google is gewoon bijna gefaald, kan je wel zeggen, met zijn Google Apps en zo. Maar, ja, een beetje in de cloud, proberen ze het ten opzichte van Amazon en Microsoft. Mm-hmm. Maar B2C gaat het allemaal wel goed.
Ja, dat is misschien lastig aan te geven. Als je kijkt naar hoe je een merk bouwt, dan volgt bij iedereen, en ook in business-to-business, dezelfde stramien. Je moet eerst awareness, bekendheid opbouwen. Dan bouw je zeg maar associaties die blijven hangen in het hoofd. Dus een imago, dan bouw je een imago. Dan bouw je aan een positieve attitude ten aanzien van het merk. En dan pas gaat er iets van een relatie met het merk ontstaan. Wat is nou in business-to-business anders? In business-to-business praat je niet over merk-imago, maar over reputatie. En de manier om van reputatie naar een relatie te komen is zeg maar je relatiemanagement, je account managers, de mensen die voor jou de boer op gaan. Dus als je zou gaan kijken naar bedrijven die dat goed doen, dan zal je zien dat die bedrijven die investeren in relatiemanagement en zorgen dat je zeg maar via de relatiemanagement echt een sustainable relationship met je klanten aangaat, dat de techbedrijven zijn die het verschil maken.
Dus het is niet zozeer het thema advertising en naar buiten gooien, maar de mensen die jouw merk vertegenwoordigen, die het gesprek aangaan met de klant of de prospect.
Ja.
En het verhaal wat over die mensen wordt verteld aan de keukentafel.
Ja.
Een accountmanager van een Broad Horizon, van een Sovinity, van een Schubert Phillips die thuis komt en vertelt aan zijn vrouw die daar naar de hockeyclub gaat met iemand van een beroemd advocatenkantoor en dan gaat praten over de Chardonnay, over de merk.
Ja, ja. En daar wordt het verschil gemaakt. Maar het begint, hè, dus heel veel B2B bedrijven, dat zie je ook aan de bedrijven waar we naar gekeken hebben, Illinox, zoals ik het blijf noemen.
Het blijft de Unox.
Conclusion en Broad Horizon. Wat je ziet, dat er daar, sommigen doen het goed, sommigen doen het niet goed, missie en visie formuleren. Nou, dat geeft al gebrek aan focus. Maar een merk bouwen begint altijd bij het genereren van bekendheid. En als ik dat dus moeilijk maak, als ik het mensen, mijn customer base, of het nou business to business of business to consumers is, als ik het moeilijk maak om je merknaam te onthouden, dan stopt het daar al. Dan stopt het al bij awareness. Dus laat staan dat mensen dan meaningful associations krijgen, hè, betekenisvolle associaties bij je merk. Daar stopt het dan ook. Ja, en dan krijgt het relationship management dus ook helemaal geen kans.
Dus de B2B branding, zeg je, dat hangt groot. Het verhaal en het gevoel dat jouw vertegenwoordigers uitstralen in op één communicatie.
Precies. En zij moeten dat verhaal begrijpen. En daarom is een missie en visie ook belangrijk. Hè? Ik heb voor mezelf opgeschreven een HZPC. Nou, dat is ook zo'n betekenisloze merknaam. Gigantisch groot. Doen 600 miljoen in, zeg maar, verbeteren van teelt. Zij hadden als missie of als visie, weet ik veel, we grow potatoes. Ja, dan denk je, ja, wij groeien
aan. Sukkelbrand.
Ja, nou goed.
Potato head.
Blijkbaar heeft iemand tegen hun gezegd van, joh, vertel iets anders. En nu hebben ze, keep you growing. We keep you growing. Dus met andere woorden...
doorgaan, groei,
hey, nou wordt het wel wat interessanter. Vattenfall, heb ik even naar gekeken, die energieprovider, die zegt... Onze missie is een fossielvrij leven binnen één generatie.
Ja, mooi.
Nou, als ik aan mensen dan op pad moet... en moet gaan vertellen van waar wij voor staan als Vattenfall... zeg ik, nou, ik ga met jou kijken hoe jij kan bijdragen... dat we over één generatie dus jouw kinderen... en dienstkinderen een fossielvrij leven hebben. Nou, dan snap je als accountmanager al waarvoor je er bent, waarom jij bij Vattenfall zit. Dus je begrijpt waarom zit ik hier. Je begrijpt ook wat je gaat verkopen aan je klant. Een perspectief. Dus niet een product. Elinox verkoopt producten. Die laten gewoon een paar kasten zien waar als je daar een gebouw op laat flikkeren, dat het overeind blijft. Maar ja, dan denk ik, ja, leuk. En nu?
Het laden van dat merk, hè, dat je eigenlijk die narrative, het verhaal wat verteld wordt door jouw mensen,
ja,
aan andere mensen, die het weer aan andere mensen vertellen, dan is het niet geautoriseerd, hè, want dan ben je de controle al kwijt, maar begin bij die account managers, delivery managers, iedereen die in contact staat met een ander, dat die dat uitstraalt en ook kan uitleggen.
Absoluut. En dat zou mijn vraag aan Broad Horizon ook zijn, van snappen jouw account managers of je relatiemanager of hoe je ze noemt, snappen die wat hun rol is als ze naar dat filmpje van David Canterbury. Canterbury, vind ik een schitterende naam trouwens.
David Canterbury, nou, dat klinkt gewoon bijna
Oxford. Dat is toch prachtig? En je kijkt zo'n filmpje, denk je, nou, ik wou dat ik iets meer man was, hè, dat ik een beetje zou kon survivalen. Nou, als die accountmanager nou denkt van, dat is survivalen in de echte wereld, maar ik ga mijn klanten helpen te survivalen in die digitale wereld,
ja,
dan zou het briljant zijn. Maar ik ben benieuwd of die mensen dat snappen.
Is dat een beetje, wat is het dan het probleem met B2B marketing? Want ik moet je zeggen, KPN, ik hou van dat merk, hè. En dan zie ik een IoT-filmpje met een boer zo, met een drone die lekker in bed ligt. En dan kijk ik naar de B2B-propositie van agriculture en denk ik, ja... Met je field labs een beetje het sucks, hè? Dus wat is nou het probleem in die B2B dan?
Nou ja, volgens mij dat het in die zin dan veel te sales-oriented is. Dus het is veel te veel, zeg maar, doos schuiven, direct de deal sluiten. En veel te weinig kijken van wat is nou het grote perspectief, waar werken wij nou aan? En wat ik net zei met die Vattenfall. We hadden ooit als beste voorbeeld van een mission statement... Landing a man on the moon,
ja.
Kennedy. Die zei van ja, die kreeg de hele Amerikaanse bevolking mee... in zo'n beweging. Ja,
nou, iedereen wist ook wat zijn rol was. Het gesprek exact. Met de JFK. Hè, dat hij praat met iemand die blijkt achteraf een janitor, een schoonmaker te zijn. En die vraagt Kennedy van, what's your job? En dan zegt hij aan Mr. President, I'm helping to put a man on the moon. Ja,
exact.
Het is echt super cool. Nou, maar
precies.
En dat missen ze eigenlijk in de B2B.
Ja. Maar ik denk dus ook dat B2B gewoon echt de basale kennis is. Ze denken het is altijd anders. Branding in onze context werkt heel anders. Maar de basisprincipes zijn gewoon precies hetzelfde.
Maar is het een beetje ook met narratives? Ik zie dat grote merken echt heel veel uitgeven aan het verhaal, narratives. Mm-hmm. En in B2B wordt er gewoon beknippeld. Dan zeg je, ja, we hebben geen budget om een goed verhaal te vertellen. Maar...
Ja, maar ja, wat is dan je verhaal? Waarom zit ik dan met jou aan tafel?
Wat vreemd,
waarom zou ik dan zaken met je gaan doen?
Maar geen narrative. Zelf 50.000 euro is dan veel te veel. Dan doen we dat niet.
Als je het dan toch over die Mythbusters hebt... heel veel mensen, ook in B2B, denken als je een merk gaat bouwen... dat je dan grote campagnes moet gaan voeren. Dat is het helemaal niet. Het gaat erom dat je de juiste relevante associaties in het hoofd van je doelgroep krijgt.
Stop dat ik nu bijvoorbeeld een merk Sovinity. Ik google iets en ik krijg continu Sovinity erop. Want heb ik ook blijkbaar iets gezocht in datacenter. En dan denk ik, ja, maar het merk is niet geladen nog.
Nee, precies. Dus dat irriteert. We hebben wel... er is wel een fenomeen, dat noemen we meer exposure effect. En dat betekent dat hoe vaker ik aan een cue... een stimulus wordt blootgesteld. Hoe positief ik over die cue ga denken, hoe beter ik het onthoud. Hoe positiever ook mijn associaties worden. En dat is dan ook vaak hoe irritante reclame verdedigd wordt. En ik denk altijd van ja, dat is de helft van de waarheid. Dus dat effect werkt.
Mm-hmm.
Maar dat is misschien een heel ineffectief besteden marketing euro. Wat jij zegt, ben ik het helemaal mee eens. Het creëren van die narrative... mensen meekrijgen in die narrative.
Echte verhaal.
Go out and tell it, weet je wel. Dat is gewoon super belangrijk. En dat is ook een soort van universele behoefte die we hebben. Dat merken echt zijn, dat je het voelt. En ja, ik wil nu heel erg doen over de merken die jij hebt laten zien. Er zit dus, nogmaals, die Broad Horizon, die geeft me wel echt een heel erg gevoel. Maar op een gegeven moment denk ik van ja, maar wat heeft die man met het pak, hè? Wat heeft die dan met dit survival en deze adaptability? Conclusion is wat dat betreft het sterkste. Maar je vraagt ook bij Elinox, vraag je ook van, ja, wat wil je, ben je nou... Het is een typisch voorbeeld van productfocus. Ik denk dat dat in B2B heel vaak fout gaat. Een goed product verkoopt zichzelf wel. Nou, dat is echt bullshit. Dat is
een beetje de advertentie van de MP3-speler van... Die werd gekocht al van... Hallo, I'm a 5 megabyte MP3-speler. En dan kwam Apple erover reden met... I'm 1000 songs in your pocket. Waarbij de gemiddelde nerd bij dat MP3-bedrijf zegt... Ja, maar er passen maar 998 liedjes op of zo.
Precies, ja.
Dus de lading van dat merk. En is dat... Er wordt ontzettend veel geïnvesteerd in Nederland door private equity in het buitenland in Nederlandse IT-bedrijven. Maar is dat merk dan echt iets ondergeschikt?
Ja, ik denk het wel. Want wat ik zie ook, okay, nogmaals een aantal van die bedrijven die we dan specifiek voor vandaag bekeken hebben. Wat ze wel heel goed doen is, ze hebben nieuwsbrieven, ze hebben whitepapers, al dat soort dingen. Dus je ziet dat ze wel digitaal bezig zijn, hè, gewoon de traditionele lead generation. Maar echt het bouwen van het merk, en nogmaals, hè, Conclusion deed dat best goed. Het is helder wat hun core values zijn, het is helder wat hun merkbelofte is. Dus die zijn heel bewust bezig. En dat is een begrip in de merkenwereld die we merkoriëntatie noemen. We weten gewoon dat bedrijven die een oriëntatie hebben op een merk, dus snappen dat het merk een belangrijk onderdeel is van, zeg maar, de business case en het realiseren van doelstellingen, dat die een 8% hogere ROI bereiken dan merken die dat niet doen.
Dus investeren in merk is belangrijk, juist in B2B. Je hebt in de consumenten heb je de Lode Lookie heb je dan. Hè?
Ja.
Dus heb je dat gehad. Je hebt de Raspberry Award voor films. Dus, hè? Dat vind ik altijd super knap, hè? Dat je dan van hebben Showgirls, een kutfilm, eigenlijk gewoon die prijs ophaalt. Wat vind je nou, echt, waar irriteer je nou het meeste aan? Wat, je ziet die merken in IT, maar ik, ja, sorry hoor, bedoel, niet meer doen.
Ja, dat is een hele lastige vraag. Maar ik denk wel dat die eenzijdige focus op dat product, waarbij ik denk van ja, maar wat is nou de oplossing die je me biedt? Dat is wel iets waarvan ik...
Het gevoel van die oplossing. Hè? Vaak gaat het toch over, ik heb het product, maar niet wat het product doet met mij.
Precies.
Wat het voor mij oplevert.
En dat, we maken een onderscheid tussen, zeg maar, de functionele belofte, de functional benefit die je me biedt.
Ja.
Dus wat doet het product? Maar ook de symbolic benefit of emotional benefit, how does it make me feel? Dus hoe voel ik me nou als ik jouw benefit krijg? En het lijkt alsof dat gewoon niet mag, weet je wel. Alsof het heel allemaal zakelijk is. En nou, dit is wat wij doen, hè? Dus we vertellen wat we doen. En in het beste geval zeggen we nog, oké, wat het product dan doet. Dus dit is wat we maken, dit is wat het doet. Maar wat heb ik er nou aan? Dus welk probleem los je nou eigenlijk voor mij op? En ja, dat zie je gewoon heel weinig terug.
En met welk gevoel laat je me achter? Wat zijn de sterkste emoties die je kunt achterlaten met je merk? Een positieve merkbeleving.
Nou, ik heb dat ooit gehoord van Herman Wiegering van VDW Marketing, een van de grootste marketingbureaus van Nederland. En die zei het gevoel dat je goed zit. Dus je kiest voor een partner en je investeert, weet ik veel, 5 miljoen, 10 miljoen in je IT, 50 miljoen in je IT-omgeving. En het enige wat je wil hebben is inderdaad reassurance, het gevoel dat je zit gewoon goed.
Ik heb de juiste keuze gemaakt, ook al is de weg niet altijd even makkelijk. Ook al is hij hobbelig, ook al hebben we onze argumenten, maar ik heb echt de juiste keuze gemaakt.
We komen shit tegen, maar het wordt opgelost, weet je wel. Dus ik zit goed. Gewoon het gevoel dat je goed zit. Bij, zeg maar, een soort van Zwitserleven gevoel. Ik denk dat het in B2B al zo is. En wat je ziet waar we naartoe willen bewegen in de samenleving, dat je ook meer die symbolische benefits, dus een gevoel hebt van ik zit niet alleen goed, maar ik draag ook iets bij. Ik ben
beetje de purpose of people, plan and profit. Hebben we eerder over gehad. Dat je zegt, wat is jouw werkelijke bijdrage aan het succes en het langetermijn succes van je cliënt.
Ja, maar en dat is wel interessant, want dan weet je ook of het van binnen komt of van buiten. Is het opgelegd of niet? Een van de onderzoeken die wij hebben gedaan, dus we hebben gevraagd aan een panel van 500 mensen, wat zijn nou purpose brands? Dus wat zijn nou merken die een duidelijke purpose hebben?
Ja.
Nou, wat denk je dat mensen noemen?
Artsen zonder grenzen?
Ze komen echt niet verder dan de Body Shop en Tony Chocoloni.
Holy moly.
Dus als je ze eerst vraagt, is het hebben van een purpose ontzettend belangrijk voor je aankoopmotivatie?
Zeggen alle topmensen.
Ja hoor, 95% zegt ja, dat is superbelangrijk. En volgens mij vraagt, nou noem dan eens een merk dat het doet. Ja, echt geen idee.
Maar is dat de grootste farce dan eigenlijk voor marketeers en brandmanagers en communicatiemanagers. En uiteindelijk de top, maar ook de aandeelhouders van deze techbedrijven, dat ze dat geen echt niet echt zijn.
Nou ja, wat het mij zegt is, je moet het echt zelf willen. Als je het voor de consument gaat doen, die consument die ligt ook gewoon dat die barst, weet je wel. Die zegt, ik vind het super belangrijk.
Maar je doet het ook maar wat makkelijker. Die gaat ook naar de Action kopen.
Exact. Hetzelfde als, dat vind ik ook wel een mooi experiment wat we gedaan hebben. Dat is je privacy, super belangrijk, toch? privacy.
Ja, maar mensen geven
belangrijk.
Dat voor niks op.
Nee, nou inderdaad, ze geven voor niks op. Want hoe lang denk je dat mensen bereid zijn om te investeren om voor altijd hun privacy te waarborgen?
Nou, ik denk bijna niemand. Iedereen is een briezer slecht.
Nou, hoeveel tijd?
Ja, binnen 10 minuten of zo?
Nou, bij 30 seconden ligt de cut-off point. Dus okay, als het meer dan 30
seconden. We beginnen een beetje in een afronde fase te komen. We kunnen al lang doorgaan. Maar zo. Welke tips zou ik geven? Hè? Bijvoorbeeld, we hebben super gave brands en opkomende brands. Hè? Mm-hmm. Bijvoorbeeld, je hebt Atos en IBM. Maar we hebben natuurlijk veel Nederlandse IT-bedrijven die groeien.
Ja.
Mooie brands ook internationaal. We hebben de Avast natuurlijk, die we kennen en die groeien. Maar ook Hyber. En maakt niet uit welke merken we hebben. Mm-hmm. De Atjen en zo van deze wereld. Hoe zou je dat? Wat is het meest essentiële bijvoorbeeld voor een tech brand? Een beetje B2B brand. Oké, dit is de tip die ik nog wil meegeven.
Ja, ik zou dan zeggen, verplaats je echt in je klant, in je opdrachtgevers. Wat is nou het probleem wat je bij hun oplost?
Echte compassie.
Ja. Ja, maar ook snappen, zeg maar echt een customer insight. Mm. Dus nogmaals, die Broad Horizon, die heeft wel echt een insight. Want ze zeggen, het gaat om je aanpassen. En iedereen die met IT bezig is, die voelt zich op een gegeven moment incapabel. Ik snap het niet meer, het is te moeilijk, het is te complex. Dus help mij nou om me aan te passen aan de omgeving. Dus die insight, die zit er heel erg diep in. Dus als jij inzicht hebt in wat voor probleem jij nou oplost bij de klant, dus niet vanuit je product denken, niet vanuit je IT-oplossing, maar welk probleem los je nou op bij die klant? Als je dat bewustzijn bij met name dan bij je sales reps krijgt, maar ook bij de IT, ook bij de customer support afdeling.
Iedereen die contact heeft met de klant, iedereen contact heeft met een prospect, die dat verhaal kan vertellen wat integer, wat echt is, wat gevoel. Dat is eigenlijk belangrijk. Nou, ik voel heel veel aankopen. Ik voel nog dat hier de private equity partijen voor de deur staan om een keer een masterclass te volgen. Of de directies. Of laten we zeggen, de half autistische chief executive officers van tech brands. Die denken, ja, we gaan vooral technologie verkopen en dozen verkopen en producten verkopen. Maar niet dat gevoel, hè. Die touch komt echt heel erg naar voren in jouw verhaal.
Ja.
Dus dat is belangrijk. Nou, ik denk dat we zullen de komende tijd nog wel meer gaan doen. Ik wil je ontzettend bedanken voor jouw inzicht en de lichtelijke roast van een aantal brands. Er zijn er nog veel meer. En dat is juist prima, want je moet ook een beetje zelfspot kunnen hebben over je eigen brand. Ik denk dat ik een aantal aandeelhouders na deze podcast gewoon naar de telefoon krijg, maar dat hoort bij het spelletje. Ik wil je ontzettend bedanken, Jorge, voor deze inzicht. We hebben elkaar super lang en je bent gewoon super eerlijk over echt merk. En ja, daar gaat het eigenlijk om. Echt eerlijke verhaal en dat er een narrative is. En net zoals vroeger, 10.000 jaar geleden, zaten we aan een kampvuurtje en vertelden het verhaal. En dat echte verhaal moet terugkomen. Dankjewel, Cor.
Ja, dankjewel voor de uitnodiging, Marco.
Ja, heel blij. Nou, dank iedereen voor het luisteren. Abonneer via Spotify en tot de volgende podcast van Giarte. Dankjewel.